van agenda punt 5. Zo staat het in ieder geval op de agenda. En dat is behandeling van de conceptnotities, scenario's, deelgebieden, structuurvisie, buitengebied. Het is de bedoeling dat de heer Schipper van Bugelheimer ons even kort in de presentatie door de scenario's heen leidt. En dat we daarna kunnen zeggen van hebben we hier goed gevoel bij en of hiermee verder gegaan kan worden. Dus meneer Schipper, aan u even kort het woord. Maak het niet te lang alsjeblieft. Want,
Hartelijk dank voor de uitnodiging, voor de mogelijkheid om hier iets te mogen vertellen over de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan, structuurvisie, buitengebied. Wat ik graag wil doen is niet alleen de scenario-uitwerking zelf kort toelichten, maar ook de stappen die we tot nu toe hebben gezet. Ik denk dat dat voor u heel belangrijk is om een feeling te houden en te krijgen bij het proces wat we doormaken. U kunt het proces op die manier volgen en verderop ook heel duidelijk gemotiveerde besluiten nemen, denk ik. Dus ik wil korte stappen presenteren die we hebben gezet tot nu toe. Daarna onder punt 2 de scenario's uitwerking zelf kort toelichten. En ook nog even een vooruitblik doen naar wat we de komende maanden nog gaan doen en wat we ook nog van u verwachten. Allereerst, wat is de opgave? De opgave is om een nieuw beleid voor het buitengebied te maken. De gemeente heeft nu nog een aantal bestemmingsplannen voor het buitengebied die van kracht zijn. Zijn niet altijd op elkaar afgestemd en dat moet wel gaan gebeuren. Nou, wat is nu het ideale instrument daarvoor om beleid op elkaar af te stemmen? Dat is een structuurvisie, verplicht bovendien. Die structuurvisie geeft voeding aan regels die je wilt gaan stellen en daar heb je een bestemmingsplan voor nodig. Structuurvisie, bestemmingsplan en in deze jaren is het verplicht om bij dergelijke producten een MER te maken. Zowel voor de structuurvisie als voor het bestemmingsplan moet er een MER worden gemaakt. Twee leidende principes die ook in het provinciaal beleid steeds belangrijker aan het worden zijn. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Dat is ook de basis en de opgave die we hebben meegekregen als projectgroep, als bureau zou je kunnen zeggen. Zet nu op het bestaande beleid, de LOP, de plattelandsvisie, wat gewoon prima producten zijn. Analyseer dat en zet daar een kop op wat betreft ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Dus dat is eigenlijk de opgave. En dat moet in één soepel, vlot, maar interactief proces moet dat plaatsvinden. Ja, ik denk dat u dat plaatje wel kunt lezen. Ik ga hem niet helemaal toelichten. Het was ook niet mijn bedoeling met dit plaatje. Wat ik u wil laten zien is, als u door uw oogharen kijkt, ziet u drie verticale kolommen. Helemaal links een wat lichtere kolom, structuurvisie buitengebied. In het midden ziet u een kolom. Actualisering, bestemmingsplan buitengebied. En helemaal rechts ziet u een kolom, MER, plan MER. Wij hebben die drie producten naast elkaar gezet in dit proces. Zodat ze ook, en dat symboliseert die pijltjes, van links naar rechts, van boven naar beneden, schuin omhoog, schuin omlaag. Er zit een verwevenheid tussen die drie producten, voor die drie deelaspecten. Je had ze ook horizontaal kunnen zetten. Maar dan heb je het probleem en het risico dat je achteraf terug moet komen op dingen die je al in een eerder stadium hebt besloten. Dus we hebben ze naast elkaar gezet. Het milieuaspect speelt dus voortdurend een rol. Dus bij alles wat we doen, alles wat we uitdenken, willen we weten hoe staat het met de gevolgen voor het milieu eventueel. Ik maak nu even donker wat we al hebben gehad, wat we achter ons hebben liggen. En het rode pijltje geeft aan waar we op dit moment staan in het proces. Het opstellen van de kaders. En dat is ook, dat wil het stuk zijn wat u nu hebt toegestuurd gekregen vorige week. Dat zijn de eerste kaders voor het maken van de structuurvisie. Ik wil nog één belangrijk ding noemen uit de vorige sheet, daar kom ik nog even op terug. Ik vond het bijzonder leerzaam om zo net het vorige agendapunt mee te mogen maken en mee te mogen luisteren. Een heel belangrijk aspect van een structuurvisie is een zogenaamde uitvoeringsparagraaf. Dat is een verplicht onderdeel in een structuurvisie. Als gemeenteraad, als college schrijf je daarin op van welke onderdelen uit die visie gaan wij nu concreet uitvoeren. En hoe gaan we dat doen? Wie hebben we daarvoor nodig? Want soms wil je ook door de markt dingen laten ontwikkelen. Nou, dat moet je in een uitvoeringsparagraaf opschrijven. En dat is een onderdeel van de structuurvisie. Vond ik toch even belangrijk om te noemen. Nou, die komt later in het proces. We willen eerst de uitgangspunten helder hebben. En dan daarna gaan we dus in overleg met het college en misschien met u bepalen van wat wordt er nu uitgevoerd. Hoe zijn we begonnen? Stap 1, we hebben een analyse gemaakt. En we hebben daarbij drie groepen benaderd. Ook dat sluit weer prachtig aan bij het vorige onderwerp en de vorige spreker. Die gaf aan dat met name externe sleutelfiguren, die zijn best tevreden over hun inbreng, hun betrokkenheid. Nou, die externe sleutelfiguren hebben wij in een klankbordgroep gezet, gevraagd om mee te denken. Daar hebben we nu 3 sessies mee gehad inmiddels in het hele proces. We hebben ze gevraagd, wat vinden jullie goed aan Dalfsen? Wat vinden jullie mooi? Wat vinden jullie ruimtelijke kwaliteit? Wat is voor jullie duurzaamheid? We hebben een aantal stellingen besproken, alleen maar om te horen, te vernemen van wat speelt er, wat leeft er en wat kunnen wij daarmee. We hebben met u als raad aan het begin van het proces een discussieavond gehad. Een aantal van u zal het vast nog wel weten. We wilden toen aftasten, waar ligt de rijkwijd, hoe ver mogen we gaan met onze ideeën, met onze voorstellen. Wat mij daarvan bijgebleven is dat het toch u aangaf van ja, er zit veel overlap met de plattelandsvisie, met het LOB. Dat was wel een belangrijke uitkomst voor mij. Dat bleek me weer uit. U bent nog best tevreden met het beleid wat daar op dit moment ligt. En tot slot ook een ambtelijke projectgroep. Ook een hele brede groep. Allerhande deskundigheid is aanwezig. Dus het proces wat in de vorige spreker schetste, dat zetten wij volgens mij in dit buitengebiedproces moeiteloos door. Stap 2, toen we veel hadden gehoord, gelezen, veel hadden gesproken en nagedacht, hebben wij 2 extreme varianten neergezet. Dalfsen 2030, één extreem scenario. Wat gebeurt er als je inzet op een vitaal platteland, als dat je hoofddoelstelling is? En een tweede variant van wat gebeurt er als je inzet op een aantrekkelijk landschap? De wethouder zei dat tijdens een klankbordgroepvergadering erg goed, vond ik. Dat was een sessie waar het vrij theoretisch was. Toen bracht de wethouder het heel mooi samen en hij zegt, we zijn nu bezig om de breedte van die rivier te bepalen. Waar liggen de oevers? Wat is het speelveld? Wat voor ruimte hebben we? Dat hebben we gedaan met de klankbordgroep. En dat leidde tot de bespreking van 2 scenario's. Even kort, hè, de eerste vitaal platteland geeft je dus alle ruimte aan economische ontwikkeling. Je bent heel erg bezig met de economische waarde van het gebied, om die te verbeteren, ook voor de toekomst. Natuur, landschap zijn ondergeschikt in dat scenario, faciliterend, zogenaamd. Tweede scenario ging helemaal de andere kant op. Juist uitgaan van een zo aantrekkelijk mogelijk landschap. Dan richt je in op de belevingswaarde. We hebben een mooi gebied, een mooi landschap. Ook dat werd net trouwens even genoemd in de vorige presentatie door de vorige spreker. De mooie omgeving, de fietspaden, de rust. Nou, als je daar maximaal op inzet, dan zou je deze keuzes moeten maken. En daar is inherent aan dat economische ontwikkeling zich moet voegen in het landschap. 2 extremen, ook in extremo doorgevoerd. Ik zei net al dat het MER een hele belangrijke rol speelde in het proces. Eigenlijk voortdurend staan er pijltjes tussen het milieuspoor en de structuurvisie. Die beide scenario's, die theoretische verkenningen, hebben wij voorgelegd aan een MER-adviesbureau. Die heeft van beide scenario's bepaald, doorgerekend, wat de gevolgen voor het gebied zouden zijn. Wat hebben we daarmee gewild? Wij willen daar input uit halen. Voor de uiteindelijke focusalternatief wat u nu vorige week toegestuurd hebt gekregen. Dit schema ga ik niet helemaal bij langs. Ik wil eigenlijk alleen uitleggen hoe dat schema werkt. U ziet minnetjes, plusjes, nulletjes in de tabel staan. Die minnetjes geven aan een verslechtering. De nulletjes betekent neutraal, plusjes positief. Maar die nulletjes, minnetjes en plusjes, die starten vanuit het bestaande beleid. Dus die moet je zien als de basis ligt in de plattelandsvisie en het LOB. En wat gebeurt er nu als wij daarbovenop nog die scenario's gaan uitwerken? Dus dat is even belangrijk om vast te houden, denk ik, ook als u in het verder proces stukken leest en ook misschien de MER in een later stadium leest. Dat is dan de manier waarop je deze zo'n milieubeoordeling moet bekijken. Goed, dan nu de scenario-uitwerking zelf. Zoals ik al zei, die twee extreme varianten hebben wij gebruikt om uiteindelijk in een mooie vaargeul te vinden door de rivier. Per gebied heb ik één sheet. Heel kort wil ik het toelichten. Rechtsboven ziet u een plaatje met een cirkeltje om het gebied waar het over gaat. U ziet helemaal onder in de sheet ziet u waar we hem hebben ingeschaald. Links het scenario aantrekkelijk landschap, rechts economisch vitaal. En waar zou, volgens onze gedachten, waar zou in dit gebied de nadruk het beste gelegd kunnen worden? Nou, dat is natuurlijk afgeleid uit wat we hebben gehoord, gelezen, gezien en uit de milieubeoordeling. Dus in die zin is het een vrij logische, vinden wij, een logische uitwerking van wat we tot nu toe meegekregen hebben. Goed, helemaal bovenin de gemeente, Veenland, Ginningen, Nieuw-Leuzen. De belangrijkste kenmerken volgens ons, een dominerende landbouw en een mooie afwisseling tussen besloten lint en openheid. Sluit denk ik aan bij hoe u dat gebied ook zou kenschetsen. Wat zouden wij voor de toekomst de meest logische richting vinden? Een nadruk op de economische ontwikkeling van het gebied. Betekent dat daar bestaande functies wat ons betreft zouden kunnen groeien. Op bestaande locaties. Nieuwvestiging zouden we willen tegengaan vanwege de openheid tussen de linten, de doorzichten. In die zin stuurt het landschap in dat gebied wel de ontwikkelingen, want de openheid willen we handhaven in dat gebied. Dus gaat er redelijk richting de economische kant in dat gebied. Tweede gebied. Ik ga er even doorheen. Ik stel me voor dat u vragen bewaart voor na de presentatie. Lijkt me omwille van de tijd goed. Tweede gebied is één gebied naar het zuiden toe. Heide-ontginningslandschap Noord hebben we het genoemd, het Dalfse Veld. Grootschalig landschap, besloten erven in het gebied. Wij schatten zo in dat dit gebied nog verder naar de economische kant zou kunnen. Niet alleen bestaande functies op bestaande plekken, maar ook nieuwvestigingen op nieuwe locaties. Dat wijkt dus een beetje af van het gebied ten noorden hiervan. We willen belemmeringen voor de landbouw voorkomen in dit gebied. En nieuwe functies op een fatsoenlijke manier inpassen. Hierbij wil ik graag de aantekening maken dat wij dit vorige week hebben besproken met zowel de ambtelijke projectgroep als de klankbordgroep. En ik denk dat het aardig is om te melden dat met name de klankbordgroep aangaf van, nou, gaat het niet weer heel ver in dit gebied. Ik geef hem maar even mee. We gaan ten zuiden van Dalfsen kijken, ten zuiden van de Vecht. Jong heideontginningslandschap Zuid, Dalfsen Holte. In de huidige situatie is de landbouw dominant in dat gebied. Maar wat je daar ziet, meer dan in de landbouwgebieden ten noorden van de Vecht, noem ik hem maar even, zie je dat daar toch wel een bepaalde invloed uitgaat van omliggende landschappen. Ook buiten de gemeente liggen meer natuurgebieden in de omgeving. Dus wij denken, wij schatten in dat de landbouw, dat je in dat gebied meer eerder zou kunnen streven naar een mix, een verwevingsgebied tussen verschillende functies, dan dat je daar meer op de landbouw zou inzetten. Dus wij hebben daar niet echt een leidend thema neer willen leggen, maar wij denken landbouw naast andere functies. Dus deze ligt mooi in het midden, wat ons betreft. Nu gaan we weer even ten noorden van de Vecht kijken, in de omgeving van Rondalfsen. Essenlandschap Ankum-Welsum. Een mooi cultuurhistorisch waardevol gebied. Nog heel veel mooie kenmerken van het oude Essenlandschap zie je daar. Relief is mooi herkenbaar. Open Essen, afwisseling tussen besloten en meer open delen. Historie is nog echt nog leesbaar in het gebied. Wij zouden deze in willen schalen meer naar de aantrekkelijk landschap kant. Een multifunctionele ontwikkeling in dat gebied. behoud van de karakteristieken uiteraard, versterking, dus nieuwe landschapselementen moeten daar mogelijk zijn. Alles met als doel om een mooi verwevingsgebied daar te kunnen creëren. En ook een nieuwbouw van woningen hoeft daar op voorhand niet te worden uitgesloten. In het stuk staat het iets stellig, moet ik zeggen. En daar staat iets van nieuwbouw langs de randen van de S. De klankbordgroep die bracht dat toch heel mooi terug, moet ik eerlijk zeggen. Die zei van, je moet het eigenlijk van de andere kant benaderen. Je zou moeten zeggen, je streeft aan een landschapsversterking, landschapsverbetering. En als daar nieuwbouw bij past, dan is dat mooi. Maar je uitgangspunt moet zijn, dat landschap versterken daar. Dus daarom is de sheet staat het ook iets anders dan in de tekst. De Vecht, uiterwaarde van de Vecht, zal u niet verbazen. Hoge landschappelijke ecologische waarden. En wij zouden dan ook voor willen stellen om in dit gebied juist die ecologische duurzaamheid te versterken. Hoort een natuurlijk watersysteem bij. Toegankelijkheid van de Vecht verbeteren voor recreanten, dagrecreanten. Vooral natuurgerichte educatie zou daar wat ons betreft passen. Routegebonden recreatie sluit weer mooi aan bij het vorige onderwerp van deze avond, denk ik. Dus deze zouden we ook in willen schalen. Helemaal naar links, aantrekkelijk landschap. Bos- en landgoederenlandschap ligt daar direct onder. Een monumentaal karakter zal u niet verbazen. Onregelmatige spreiding van erven, veel karakteristieke paden, wegen, structuren, allemaal. En het geeft het gebied echt een monumentale status. In dit gebied zouden wij de meer sociale kant willen zoeken. En onder sociaal moet u denken aan naar de eigenheid, het eigen karakter van het gebied, de verbondenheid met een plek. Dat soort termen past daar heel mooi bij. Nou, je zou de karakter van erven kunnen versterken. Nieuwe functies als erfgoed vrijkomt in het gebied. Landbouw zou eerder in de verbreding iets kunnen zoeken dan in de schaalvergroting, noem ik het maar even. De landgoederenzone heeft toch ook wel vaak een bepaalde economische basis nodig om in stand te kunnen houden. Nou, dat willen we uiteraard niet tegenhouden daar. Nieuwe functies ten behoeve van het beheer van de landgoederen. Dus richting aantrekkelijk landschap, maar nog wel ruimte voor die economische basis. Dus niet helemaal aan de linkerkant. Kampenlandschap, Hoornhorst en Zuidwest-Lemelenveld. Kenmerkt zich door een kleinschaligheid, diversiteit, in de huidige situatie al een mix van functies. Juist die kleinschaligheid geeft ons aanleiding om te zeggen van, nou, wij zouden daar wel naar een bepaalde sociale duurzaamheid willen zoeken. Verweving, een mix van functies in dat gebied. Behoud van de essen, landbouw ingepast in het landschap. En meer grootschalige ontwikkelingen alleen maar als dat echt daadwerkelijke winst voor het landschap oplevert in dit gebied. Dus mooi in het midden ook wat ons betreft. Het laatste gebied, het broekontginningslandschap Marshoek. Heel kenmerkend, de prachtige visgraatachtige structuur. Erven die daar als puntelementen in liggen. Wij zouden dit gebied willen vergelijken met het allerbovenste gebied. Nieuw-Leuzen, het roze gebied. Ontwikkeling op bestaande plekken kan. Nieuwvestiging willen we eigenlijk niet op nieuwe locaties, maar gewoon op bestaande plekken. En de openheid is daar kenmerkend. Die zouden we willen behouden in dat gebied. Dus die sluit mooi aan bij Nieuw-Leuzen. Dat in vogelvlucht over de ontwikkelingsrichting die wij menen af te kunnen leiden uit de eerste fase. Ik wil tenslotte nog iets vertellen over wat er nu de komende maanden aan zit te komen, ook voor u als raad. Eerste stap, we hebben gesproken met de projectgroep vorige week, met de klankbordgroep en vanavond met u. Wij hopen zometeen al van u te mogen vernemen of voelen dat we op de goede weg zitten. Dat is waar wij eigenlijk wel behoefte aan hebben, zodat we ook weten dat we op deze manier door kunnen. De project- en klankbordgroep hebben we vorige week gehad, heb ik zojuist verteld. We waren het niet op alle punten met elkaar eens. Dat moeten we absoluut zeggen. Maar op hoofdlijn kan ik wel concluderen dat de voorstel voor de uitwerking toch wel op een brede instemming kan rekenen. Wat betreft die beide groepen. Dus als we alles hebben gehoord, ook van u vanavond, dan gaan we verder met de uitwerking. We maken daar een conceptstructuurvisie van. We werken het stuk uit. We maken hem breder, want dit is natuurlijk nog maar een eerste globale uitwerking. We gaan opnieuw met het project en de klankbordgroep praten. Daarna gaan wij opnieuw leggen we weer aan u voor. Dat is op 6 of 12 december al. Er staat nadrukkelijk bij nog geen besluitvorming. Ook dan willen we weer bij u toetsen of we nog steeds op de goede weg zitten. Kunnen we nog steeds door op deze weg? Daarna voegen wij de zogenaamde uitvoeringsparagraaf toe. Gaan we nog een keer met de projectgroep praten. En gaat het MER-bureau de MER helemaal afronden bij de structuurvisie. Daarna kunt u hem vrijgeven voor inspraak. Of het college doet dat, weet ik niet helemaal precies. Wordt er ter inzage gelegd, dan heb je over in maart 2012 heb je het dan. Inspraakreacties worden verwerkt. We praten opnieuw met de projectgroep. April, mei heb je dan. En nog voor de zomervakantie 2012 kunt u als raad zowel de structuurvisie als het MER vaststellen. En ondertussen, belangrijk om te melden denk ik, loopt het middelste spoor uit het schema, het bestemmingsplan spoor, dat loopt gewoon door. Er zijn voldoende zaken die parallel kunnen worden opgepakt. Bijvoorbeeld de inventarisatie van alle functies in het buitengebied is al bekend. We weten precies wat op welk adres zit. En dat is weer van belang voor, niet van belang voor de structuurvisie, maar wel voor de kaart van het bestemmingsplan. Dus dat gaat gewoon door, zodat we dat proces ook gewoon integraal blijven oppakken. En op enig moment komt dat allemaal weer samen. Ik denk dat dit de toelichting was. Nou, redelijk binnen de tijd volgens mij ook. Hier wou ik het bij laten.
Ja, dank u wel meneer Schipper. We hebben gelukkig mevrouw Ten Dam ook nog, als we er echt niet meer uitkomen. Dus, maar ik wil nu toch de raadsfracties de vraag voorleggen. Nee, ik zal eerst even een korte vraagronde van is alles duidelijk en helder? En is de toelichting van meneer Schipper duidelijk geweest? En daarna wil ik toch vrij snel doorsteken naar om jullie reactie te vragen over zitten we op de goede weg? En kunnen we het college opdracht geven om daarmee verder te gaan? Ik hoor aan de rechterkant een toelichtende vraag. Meneer Van Leeuwen.
Ja, even naar aanleiding van de presentatie van de heer Schipper. U liet even een tabel zien waarin minnetjes, plusjes en nulletjes stonden. En ik veronderstel dat het gebaseerd is op aannames, inschattingen, wat mogelijke effecten zouden kunnen zijn. Klopt dat?
Meneer Schipper?
Dat is inderdaad juist. We zijn op dit moment nog bezig met een globale uitwerking. Hè, en het opstellen van echt kaders. Die lenen zich er eenvoudigweg niet voor om tot op de punten een komma door te rekenen. Dat kan ook niet. Dus in die zin is gewerkt met aannames inderdaad. Met inschattingen van experts die daarvoor worden ingeschakeld. Maar dat klopt.
Dank u wel. Ik geef het woord aan meneer Schoonhoven.
Dank u, voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk kort. In hoeverre is in deze structuurvisie eigenlijk afgeweken van de plattelandsvisie?
Zijn er verder nog vragen? Inventariseer ik even. Meneer Lochtenberg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had één vraag die ligt in het verlengde eigenlijk van wat de heer Van Leeuwen al vroeg. En dat heeft te maken met wat is nou aanname en wat is werkelijkheid? En wanneer is het een persoonlijke stellingname? Als u bijvoorbeeld stelt dat bij regelgeving afgedekt is dat er geen toename van ammoniakemissie plaats kan vinden door intensivering van de veehouderij, dan beoordeelt u die situatie soms toch met een dubbele min. En dan denk ik, terwijl u daarachterna als verklaring zegt, ja, het is eigenlijk wel afgedekt, het kan niet toenemen. Maar dan snap ik het even niet. Dan zie je.
Nog meer vragen?
Ja. Ik wil dat graag onder. Ik wil daar zometeen even de wethouder over aan de tand voelen. Want zo zijn er meer van dit soort zaken. En die wil ik toch wel graag even uitgesproken hebben. Ja,
ja, we gaan nu eerst even het vraagrondje afmaken.
Ja, ander vraagje. In uw presentatie heeft u het over het kamperlandschap in Hoornhorst en in Zuidwest-Limmelveld. Daar kan ik me in vinden, want in het verslag heeft u het over Hoornhorst en Zuidoost-Limmelveld. En in Zuidoost-Limmelveld vinden bij mij, liggen bij mij betreft geen kampen. En waar de vraag die weer opkomt is rondom, die hebben we hier in deze raad al vaak op tafel gehad. Wat moet je voorstellen bij kleinschaligheid en bij grootschaligheid? Zomaar een paar dingen. U heeft het bijvoorbeeld over kleinschalige werkfuncties in het gebied Ankum-Welsum. Nou, wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Of van andere kleinschalige multifunctionele ontwikkelingen in Damsholte en Limmelveld. Zonder toelichting. Wat is het?
Dat is het. Vooruit?
Ja. Ja.
Verder nog vragen? Ja, meneer Nijburg. Ja,
aansluitend.
Mag ik even in de reden van? Ik heb geen pen hier, dus ik heb, tot nu toe heb ik het nog in mijn hoofd. Maar als er nog meer vragen bij komen, dan ga ik het denk ik kwijtraken. Dus misschien mag ik eerst een paar beantwoorden anders, voorzitter?
Ja, nou, dan ga je gang maar even dan. Ga je gang maar even, maar het zou zonde zijn dat je het helemaal kwijtraakt.
Oké, de eerste vraag was in hoeverre is afgeweken van de plattelandsvisie? Ik zou dat met behulp van Leonie, denk ik, perfect kunnen toelichten. Maar ik denk dat u het ook zelf kunt doen aan de hand van de schemaatjes uit de milieubeoordeling. Want daar kun je nu juist zien, als er een nulletje staat, zou je de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat wij geen grote veranderingen zien ten opzichte van het bestaande beleid. Ziet u een minnetje of een plusje, dan zien wij die gevolgen wel. Dus het is een beetje een algemeen antwoord. Maar anders wordt het een heel lang verhaal, vrees ik. Ik kan wel een aantal noemen. Twee belangrijke, denk ik. Leonie zit al te knikken, dus volgens mij denken we nu hetzelfde. Het tweede gebied wat ik toelichtte zojuist. Daar ten opzichte van het huidige beleid zou daar in theorie meer ruimte voor economische ontwikkeling komen. Daar zit nu nog iets meer rem op dan het volkensalternatief, de voorzichtige keuze die er nu ligt. En daar legde ook de klankbordgroep al de vinger bij, zoals ik net ook al vertelde. Voldoende?
Klopt. Ja, gaat u door.
Dan was er de vraag van u over die milieutoetsing. Wat ik daar in algemene zin nog over zou willen zeggen is, voordat je die milieutoetsing doet, win je adviezen bij de commissie MER. De commissie MER geeft richtlijnen aan over hoe je die toetsing, hoe je die inschatting doet. De commissie MER geeft ook aan van, doe je dat kwalitatief of doe je dat kwantitatief, ga je rekenen. De commissie MER heeft in dit geval ook aangegeven, dat hoeft niet, jullie kunnen dat op basis van een inschatting doen, want jullie gebruiken die informatie alleen maar om te trechteren naar een middenweg. Dus in die zin is het ook niet van belang dat je er op de punt en een komma weet wat die beide scenario's helemaal gaan doen. Is het veel belangrijker dat je reëel kunt inschatten wat dat voorkeursalternatief doet. En in het vervolg van het proces, als wij een stap verder zijn, dan gaat het bureau opnieuw dat voorkeursalternatief doorrekenen. En dan krijgen we dus wel een meer gefundeerde effectbepaling van het definitieve focusalternatief. Dus in die zin moet u die toetsing, die milieucomponent gaat van breed naar smal. En die trekt het mee met het proces.
Ja, meneer Rochterbuig.
Eén klein ding. Dan begrijp ik niet helemaal dat u in een aantal gebieden met dezelfde conclusie erachteraan van het is bij regelgeving afgedekt. Maximum bemesting bijvoorbeeld per hectare. Maximum ammoniak per hectare. Maar dat u voor verschillende gebieden daarvoor een andere conclusie legt. Ja. Variërend zelfs van nul tot een dubbele min.
Ja.
Terwijl dezelfde verklaring erachteraan volgt.
Ja. Ja. Goed, ik weet niet helemaal precies over welke gebieden u nu hebt, maar ik kan me voorstellen dat er onderscheid wordt gemaakt in, laat ik het zo zeggen, de landbouwgebieden ten noorden van de Vecht en ten zuiden van de Vecht. Ten zuiden van de Vecht is toch meer de invloed merkbaar van Natura 2000 gebieden die buiten de gemeente liggen, waar de ammoniakeffecten volgens de inschatting heftiger zullen zijn dan ten noorden van de Vecht. Dus dat zou die verklaring kunnen zijn. Maar het gebied van ammoniak speelt daar nog iets anders. Wij zijn ervoor uitgegaan dat wetgeving op dit punt veranderen kan. En wellicht ook veranderen gaat. He, u kent waarschijnlijk wel de discussie rond de PAS. De aanpak ammoniak die nu op landelijk niveau wordt uitgewerkt. En die begin volgend jaar wellicht er al is. Dus we sluiten niet uit dat die wetgeving gaat veranderen op dat punt. En dat daar dus ruimte zou kunnen ontstaan. Maar ten zuiden van de Vecht zal die wel eens minder kunnen zijn dan ten noorden van de Vecht. Dat verklaart mogelijk het verschil in plusjes en minnetjes.
Ja, voorlopig voldoende. Was ik gebleven met meneer Nijburg.
Dank u, voorzitter. Ik ga door waar de heer Lochtenberg net was gebleven over groot- en kleinschaligheid. Daar hebben wij ook vragen over. Want er wordt gesproken over Ankum-Welsum, dat daar kleinschalige recreatie plaatsvindt. Dus dat betekent dat Gerner kleinschalig is, denk ik dan. Maar ja, wat is grootschalig? Want misschien komen er in Dalserveld, Oud-Leuzen wel kleinschalige megastallen, als ik het dan goed snap. Nou ja, dat is meteen een vraag, misschien ook wel achter voor de wethouder. Waar ligt de grens? Ten aanzien van de Vecht, vraag ik me af, zit ruimte voor de Vecht ook als uitgangspunt in het hele verhaal? En is de bedoeling om de Vecht nog toegankelijk te maken en hoe ver gaat dat dan? Nou, dat zijn even een paar van die vragen.
Ja, ga ik de vragen onder toch even vervolgen, want deze hebben we beschikt over de pen.
Ja, deze staan genoteerd.
Ja, meneer Wildvang.
Ik heb alleen maar een praktische vraag. De andere vragen die wij overigens wel hebben, ga ik straks gewoon in de tweede termijn als suggestie meegeven. Ik zou willen vragen om in de presentaties en de stukken consistent te zijn in het woordgebruik. Want ik zag hier net vitaal platteland langskomen en we gebruiken in het stuk economisch vitaal. En volgens mij werd het voor hetzelfde begrip gebruikt. Dus, en vitaal platteland krijg ik een iets ander gevoel bij dan bij economisch vitaal. Dus ik zou zeggen, laten we nou hetzelfde woord gebruiken. Dat is één. En ik zou graag een overzicht willen hebben van de leden van de klankbordgroep. Omdat wij alleen maar in het plan van aanpak er iets over gezien hebben en dus niet goed kunnen overzien wie daar nou in geparticipeerd heeft.
Meneer Schipper, of anders mevrouw Ten Dam. Ja, eerst even die paar technische vragen, die mag u beantwoorden. En dan denk ik dat mevrouw Ten Dam wel even kan aangeven of die klankbordgroep dat overzicht als afstrek kan worden.
Ja. Allereerst wil ik graag iets vertellen over het onderscheid tussen grootschalig en kleinschalig. Waar ligt nu precies de grens? Zowel de projectgroep als de klankbordgroep maakten daar ook een opmerking over vorige week. Dat betekent dat wij, nu we dit ook van u hebben gehoord, dat we daar nog mee verder moeten. In algemene zin zou je daarover kunnen zeggen dat het landschap eigenlijk bepaalt wanneer iets grootschalig of kleinschalig is. Wanneer iets nog in te passen is en wanneer niet. Dus eigenlijk zou je die grens per geval of per aanvraag moeten bepalen. Het ene gebied kan hem eenmaal meer opnemen, kan meer aan dan het andere gebied. Maar toch voel ik wel de oproep om dat nog concreter te maken in het stuk. Dus ik denk dat we daar ook wel mee aan de slag moeten en gaan. Dan was er de vraag over de Vecht, of we daar nog actief mee bezig gaan om die nog toegankelijker te maken. Ik weet niet of dat definitief het uitvloeisel van de visie zou worden. We willen het in ieder geval wel mogelijk maken. En of daar direct een taak van de gemeente ligt of misschien wel marktpartijen, dat weet ik ook niet, kan ik ook niet duidelijk aangeven nu. Wat betreft de consequentheid in woordgebruik, daar ben ik het mee eens. Dat moeten we aanpassen, lijkt me duidelijk. Leonie, wil jij iets over de klankbordgroep zeggen?
Ja, of dat mevrouw Ten Dam of de wethouder doet.
Ik kan wel iets zeggen over de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van plaatselijk belangen, De landbouw is vertegenwoordigd, natuur- en milieuorganisaties, Landschap Overijssel, Natuur- en Milieu Overijssel. De landgoederen, enkele rentmeesters zijn aanwezig. Ook de industriële kring schuift af en toe eens aan. De Stichting Vrije Recreatie is agenda-lid in ieder geval, schuift ook wel eens aan. De Recron heeft een lokale vertegenwoordiger die actief meedoet. Hebben we nog meer?
Als wij gewoon een lijstje even gemaild kunnen krijgen, ja, ben ik ook gelukkig hoor.
Komt.
Kijk, de toezegging hebt u binnen. Er zijn volgens mij in de vragenronde hebben we wel wat extra duidelijkheid gekregen.
Voorzitter, ik wou eigenlijk een vervolgvraag stellen.
Een kleine vervolgvraag.
Kleine.
Ja, goed.
Aan de wethouder. Want er zijn dus aanpassingen ten opzichte van de plattelandsvisie. Maar wat wordt nou leidend voor bestemmingsplannen? Wordt dat de plattelandsvisie? Wordt dit deze structuurvisie? In hoeverre wordt de plattelandsvisie nu nog gebruikt? Wordt die aangepast? Hoe moet ik dat zien?
Meneer Goldsteen.
Ik denk eigenlijk dat er de vraag is voor het vervolg van de... als we verderop in het proces zitten, in hoeverre we afwijken van de plattelandsvisie en waar we dat zullen doen, zult u daar als raad rekenschap van kunnen vragen. De structuurvisie is iets waar we als gemeente aan gebonden zijn. En ik denk dat de structuurvisie leidend is boven de plattelandsvisie. En het kan ook een stuk voortschrijdend inzicht zijn.
Dat begrijp ik, maar uit uw woorden kan ik dus opmaken dat eigenlijk de plattelandsvisie nu gaat vervallen.
Nou, ik denk niet helemaal. We hebben in de plattelandsvisie staat natuurlijk ook nog wel iets meer dan wat in de structuurvisie overgenomen is. Ik denk dat je kunt zeggen de twee visies zijn complementair aan elkaar.
Je kunt ook zeggen dat er structuurvisie enkele dingen mist die wel in de plattelandsvisie zijn.
Ja. Ja.
Dus die zouden die erbij kunnen, dan zijn we compleet.
Ja, maar ik denk ook dat de structuurvisie aan een bepaalde opbouw heeft en een bepaalde inhoud heeft. En dat je ook voorzichtig moet zijn om die structuurvisie heel omvangrijk te maken daar waar dat niet nodig is. Structuurvisie is ook de basis voor de uitwerking van bestemmingsplannen.
Goed, ik wil graag naar de tweede ronde overgaan. En ik wil jullie vragen van, vinden jullie die scenario's zoals ze zijn voorgeschoteld acceptabel om verder uit te laten werken? Wie kan ik daar als eerste een mening over laten geven? Meneer Wildvank.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, om maar met de deur in huis te vallen. Het college vraagt onze mening ten aanzien van de hoofdlijnen van de notitiescenario's deelgebied en structuurvisie en de daarin benoemde ontwikkelingsrichting. In grote lijnen kunnen wij, dat geef ik direct maar al weg, ons wel in vinden. Maar we hebben daar wel wat kanttekeningen bij. In het rapport worden twee, en ik noem het maar even, archetypen van landschappen en landschapsontwikkeling voorgesteld. Economisch vitaal en aantrekkelijk landschap. En in het hele stuk lijkt dat deze beide scenario's elkaar uitsluiten. En wij denken dat dat geen vaststaand gegeven is. Het is volgens ons niet per definitie zo dat werkfuncties, economie, afnemen bij het scenario aantrekkelijk landschap, per definitie. Hè? En dat ze toenemen bij het scenario economisch vitaal. Deze redenering klopt misschien in zekere mate waar het betreft intensieve landbouw, maar zeker niet in zijn algemeen. Want andere vormen van economie, bijvoorbeeld recreatie, maar ook verbrede landbouw, die profiteren juist van een aantrekkelijk landschap. Wij kunnen dus ook niet helemaal goed vatten waarom nou bij die scenarioafweging die wordt gemaakt in het stuk consequent wordt voorgesteld dat die toename van economische functies alleen maar aan de ene kant zich voordoet. Alleen maar bij het economisch vitaal zich voordoet. Dat lijkt ons wat te kort door de bocht. Want ook in die gebieden waar, waar gewerkt wordt, daar zul je ook aandacht moeten besteden volgens ons aan landschap en belevingskwaliteit. En ook waar de landbouw groeit is wel degelijk ook ruimte voor mens, plant en dier. En onze boodschap is dan ook een beetje van, ga nou niet te veel op de off-off-tour, maar zoek het zoveel mogelijk in NN. En dat sluit volgens ons ook meer aan bij de centrale missie van Dalfsen. En ik lees hem toch nog even voor. Het ontwikkelen van vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats van groene signatuur. Wat ons betreft moet deze centrale missie, die ook in het BKO, dat net in orde kwam, nog weer eens opgeschreven werd, toch als een toetssteen gelden voor de ontwikkelingen van onze gemeente. En dat moet meer doorklinken, ook in dit stuk. Wees consequent en consistent in de toepassing van die centrale missie, is onze oproep. En dan hebben we nog een paar vragen en ik stel het als een vraag, maar ik wil er eigenlijk helemaal geen antwoord op. Ik wil het u meegeven als een overweging. Wij vinden dat in het document te weinig nog naar voren komt waar het met de voorkeursscenario's naartoe moet met de landbouw binnen die verschillende landschapstypen. In sommige scenario's wordt gesproken over nieuwvestiging en schaalsprongen, maar de uitwerking van wat dat dan betekent ontbreekt vooralsnog. Wat voor nieuwvestiging kan het dan om gaan, is onze vraag. En is dat nou wel voor de hand liggend om nieuwvestiging überhaupt toe te staan, waar de verwachting is dat veel bedrijven zullen stoppen? Nieuwvestiging leidt dan tot verdere verstening, want ja, stoppende bedrijven zullen via Rood voor Rood tot woonfuncties worden omgebouwd. Dus de vraag die we daarbij hebben, is het college het met ons eens dat het toestaan van nieuwvestiging, waar dan ook, in combinatie met Rood voor Rood leidt tot verdere verstening van het buitengebied? Ik hoef niet achteraan te zeggen dat wij dat niet zo'n wenselijke ontwikkeling vinden, geloof ik. Hè? Nee. Twee. Er ontbreekt ook nog een visie op de megastallen. Ik kwam net ook al even langs in het kader van de kleinschaligheid. Wij gaan er even vanuit dat die in de volgende fase, en de conceptstructuurvisie, wel helder zal worden verwoord. En wij geven graag alvast een suggestie mee. Kijk eens in de normering die een instelling als Alterra daarvoor heeft afgegeven. Wij zouden willen zeggen, in Dalfsen moet je nooit verder willen gaan dan anderhalf keer die norm. Nou, laten we dat nou eens als grens aanhouden. Vervolgens vragen we aandacht voor de interactie met kernen. Je moet voorkomen dat we meer situaties krijgen als in Lemelenveld, waar zo ongeveer de hele kern, waar zo in ongeveer de hele kern de landelijke geurnorm wordt overschreden. Dus kijk even goed hoe zich dat verhoudt tot onze kernen. Ja, we doen ook nog de suggestie om ook over dit onderwerp maar een hoorzitting te houden. Want dit is toch een onderwerp wat zich bij uitstek leent om de inwoners van de gemeente te betrekken bij deze ontwikkeling. Maar dat is een vraag die we aan de fracties, de collega-fracties, stellen. Nogmaals, we zijn het in grote lijnen eens. Het centraal stellen van verschillende landschapstypen in onze gemeente bij het bepalen van de ontwikkelingsrichting is denk ik een goede strategie om voor ons buitengebied zowel in sociaal, economisch als ecologisch een goede ontwikkeling te vinden met een goede balans. Maar, nogmaals, sluit aan bij de centrale missie. Dank u wel.
Dank u wel. Chris Nuni, meneer Nijkamp. Nijburg.
Dank u, voorzitter. Gelukkig zegt u nu het mevrouw Nijburg, dat scheelt al. Ja. Wij hebben, net als de VVD, geworsteld met die relatie van plattelandsvisie en LOP in relatie met structuurvisie. Als de wethouder nu zegt, ja, de structuurvisie wordt leidend, dan zou je dus inderdaad moeten gaan kijken naar wat er dan vervalt of anders wordt in die andere plannen. Dus daar is in ieder geval een keuze in gemaakt wat leidend is. Vervolgens zeggen wij dat dat evenwicht waar de Partij van de Arbeid het ook al over had, tussen landschappelijk aantrekkelijk en economisch vitaal, ja, het kan van beide wel wat zijn. Het hoeft niet per se links of per se rechts of ergens in het midden te liggen. Het zou beide kunnen. Dan staat er in de scenario beschrijvingen dat we het buitengebied willen vernieuwen en verbeteren. Nou, voor ons hoef je niet constant te vernieuwen, terwijl je wel kunt verbeteren. Dus ook daar is het niet of-of. Het zou ook en-en kunnen zijn zoals in het plan staat. Maar niet elke vernieuwing hoeft een verbetering te zijn. Dat willen we daarmee zeggen. We kunnen goed uit de voeten met de gedachte, dat staat ook op pagina 2, dat er per deelgebied sprake zal zijn van accentverschillen. Dus in die zin zeggen wij ook wel, ja, de lijn, de hoofdlijn van het plan ziet er goed uit en daar kunnen wij wel mee leven. De nulletjes, plusjes en minnetjes, ja, daar heb ik ook een groot vraagteken bij. Ik weet niet hoe ik dat moet lezen. Ik heb ernaar gekeken en ik heb een poosje zitten puzzelen, maar ik kwam er niet uit. Ik kon er in ieder geval nergens mee vergelijken, dus het is 0-0. Wij hebben wel wat zorg over de toegankelijkheid van de vecht, want er werd volmondig gezegd op onze vraag. Het was natuurlijk een instinker, ja. Dat hadden sommigen wel door waarschijnlijk. Wordt die toegankelijk? Ja, hij wordt waarschijnlijk wel toegankelijk. Nou, daar hebben wij juist moeite mee, toegankelijkheid van met name de vechtoffers. We hebben in het verleden al gepleit, en dat doen we nu weer, voor 5 contactpunten. Die mag je best verbeteren. Maar je kunt ook denken aan allerlei fietspaden die over en tussen de dijken gaan lopen, wandelpaden. Ja, en zo kan de vecht wel zeer toegankelijk worden. Maar dat is juist onze bedoeling niet. Dus wij pleiten voor beperking op dat gebied. Dat willen we heel graag meegeven. Dus beperken ook van de overige recreatie aan die vecht. Misschien kan zelfs nog worden nagedacht over mogelijkheden voor rustzoekers. En dan bedoelen we echt wandelen en kanoën. En daar hebben we ook al eens voor gepleit in het verleden. Nou, als het gaat om die megastallen willen we daar ook wel graag meer van weten. Wat is nou mega en waar liggen nou die grenzen? We willen daar zelf ook nog over nadenken. Maar misschien kunnen we dat in een ander verband ook nog een keer doen. En wat willen we nu wel en niet op Dalfse grondgebied? Want het heeft alles natuurlijk te maken met duurzaamheid, leefbaarheid, diervriendelijkheid en noem maar op. Er zitten veel aspecten aan. Wij spreken steeds over dat we bepaalde karakteristieke landschappen willen behouden. Misschien zou je er ook kunnen creëren door weer graan- of korenvelden terug te brengen in plaats van alle mais. Ja, we hebben er even over zitten brainstormen in onze fractievergadering. We weten niet hoe je dat zou moeten doen, maar dat zou landschappelijk heel aantrekkelijk kunnen zijn. Dus we geven het maar mee. Ja, en tenslotte, we blijven toch wel een beetje zitten met al die fietspaden die dan worden genoemd. Die komen te liggen om die vecht weer toegankelijk te maken. Waar komen ze nou en wat willen we daarmee? Is dat binnendijks, buitendijks? Waar is dat? Ik sluit aan bij wat ik al eerder heb gevraagd. Dat zijn in ieder geval wat opmerkingen over de invulling van de verschillende scenario's.
Dank u wel, meneer Nijburg. CDA-fractie, meneer Lochtenberg.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik namens onze fractie onze waardering uitspreken voor het tot nu toe verrichte werk. Maar ook voor de toegepaste systematiek. Vertrekpunt plattelandsvisie van Dalfsen. Met die indeling in deelgebieden met elk hun eigen specifieke waarden en specifieke ruimte voor ontwikkeling. Daartegen een decor van 2 extreem gekozen scenario's die meer of minder leidend kunnen zijn voor specifieke gebiedsontwikkeling. In de basis een prima aanpak, vonden wij. Die aanzet tot verdere uitwerking die laat echter meteen ook beperkingen zien van koppeling aan vast omlijnde deelgebieden. Als voorbeeld, het deelgebied Dalfsen-Holterlemmerveld grenst voor een heel groot gedeelte aan natuurgebieden. Maar het gebied bestaat ook volgens de plattelandsvisie, uit een grootschalig agrarisch ontginningsgebied, waar volgens diezelfde plattelandsvisie voor ontwikkelingsgerichte nieuwe initiatieven kan worden gekozen. Ik kom op die consequenties zo meteen even terug. Voorzitter, het CDA heeft een aantal opmerkingen. Geen vragen verder, maar gewoon opmerkingen met het natuurlijk verzoek om de visie daarop aan te passen. Allereerst een paar algemene. Met een deel van het betoog van de Partij van de Arbeid zijn wij eens dat wonen dient te worden beperkt in principe tot bestaande bouwlocaties en bouwkavels. Een andere. Het CDA is blij met de hele duidelijke uitspraak dat bebouwingslinten niet verder verdicht mogen worden door nieuwvestiging. Wel willen we een en ander scherper vastleggen. Het moet gelden voor het hele Dalfse grondgebied. En als tweede, je zou kunnen denken aan uitzonderingen, maar leg die dan vast. Uitzondering op die algemene regel van niet verder verdichten van linten. Omdat er een paar linten zijn waar eigenlijk geen sprake is van open buitengebied, zoals het lint aan de noordzijde van Westeinde. Nou, die zou je dan kunnen benoemen, dat je daar nog iets kunt. En zo zijn er misschien nog wel 1 of 2 binnen de gemeentegrenzen. Dit heeft ook als consequentie dat die hervestigingsoptie, mogelijkheid van terugplaatsen in bewoningslinten, uit de rood-voor-rood-regeling geschrapt moet worden. Ander punt. Ons lijkt het belangrijk om nu even door te pakken met dat de grenzen van een structuurvisie samen moeten vallen met de grenzen van bestemmingsplannen. Met name bestemmingsplannen, structuurvisie, gemeente of dorpen, kernen en buitengebied lopen niet synchroon met bestemmingsplannen. En dat is gewoon niet handig. En ik heb net geconstateerd dat ten aanzien van de samenstelling van de klankbordgroep en in de vlugge, naar aanleiding van de vlugge opsomming van mevrouw Van Dam, dat een suggestie, een dringend verzoek die wij geplaatst hebben naar aanleiding van de samenstelling van de klankbordgroep, waarvan sprake was bij het LOB, om bij dergelijke klankbordgroepen een betere weging te kiezen tussen de mensen die afhankelijk zijn van het gebied waar je het over hebt en de mensen die er alleen maar van, tussen aanhalingstekens, genieten. En in de gauwigheid bespeur ik net bijvoorbeeld één LTO'er ten opzichte van heel veel natuurliefhebbers en dat soort dingen. Allemaal bij de goede bedoelingen hoor. Maar die weging, daarom willen ook wij heel graag die samenstelling van die groep eens onder ogen krijgen. Prima. Verder hebben we toch even gekeken naar die deelgebiedsgerichte opmerkingen. En we konden het niet laten om daar toch een paar suggesties in mee te geven. We willen heel graag de mogelijkheid behouden voor verplaatsing, voor dorpsuitbreiding of het oplossen van knelgevallen in gebieden als Tolhuislanden, Damsholte, Lemelenveld, Zuidoost. Dat zijn toch echte landbouwgebieden en daar zou de optie van terugplaatsen om elders knelgevallen op te lossen moeten blijven bestaan, wat ons betreft. Dan het Dalseveld, Oud-Leuzenveld. Daar wordt genoemd dat nieuwbouw zich zou moeten beperken tot noord-zuid georiënteerd doorgaande wegen. Daar is nou amper sprake van. Als je nou van boven op dat gebied kijkt, zitten de bedrijven helemaal niet aan de noord-zuid. Ja, daar zitten ze wel aan, maar net zoveel aan de oost-west gerichte bedrijven. Dus volgens ons een niet zinvolle invulling. Dan hebben de gebieden Damsholte en Zuidoost-Lemelenveld niet de woonfunctie van gebieden Lemelenveld en Hoornhorst. En daar zijn ze nu aan gekoppeld. Damsholte en Zuidoost-Lemelenveld dienen gewoon meer ruimte te houden richting economisch vitaal. Dat doet ook veel meer recht aan de bestaande specifieke ontwikkelingsvisie voor het reconstructieverwevingsgebied Zuidoost-Lemelenveld bijvoorbeeld. Het is niet terecht om dat nu af te waarderen naar geen ontwikkelingsmogelijkheden. Dan de bestaande glastuinbouwbedrijven in Ankum met name, die zouden hun gewone ontwikkelingsmogelijkheden moeten blijven behouden. Geen extra nieuwe bedrijven mee eens, maar niet normale bedrijfsontwikkeling tegenhouden daar. En iets vergelijkbaars geldt voor de aanwezige agrarische bedrijven in de gebieden Ankum-Welsum, het Vechtdal en rond Lemelenveld. Die zou gewoon de normale bedrijven, daar zou ontwikkelingsmogelijkheden moeten blijven behouden. En zoals het nu in de tekst verwoord is, zijn die mogelijkheden er niet. Ik zag gelukkig dat het nu in de sheets allemaal weggelaten is. En geen opmerkingen over geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Graag ook in de definitieve versie opnemen. Nou, en een paar kleine dingetjes nog, textuele zaken. Eén heb ik al genoemd over die negatieve effecten of interpretatie van tabellen. En de andere, in onze ogen toch wel een beetje een onwaarheid. Intensivering en schaalvergroting in de landbouw hebben volgens ons geen negatief effect op de waterkwaliteit door gebruik van meststof en bestrijdingsmiddelen, zoals nu genoemd is. Iedereen heeft zich te houden aan de maximumnormen per hectare. Daar zitten de bedrijven nu op. Ook bedrijven die vergroten, hebben gewoon dezelfde hectarenormen. Ja. Dus daar is geen sprake van een negatief effect. Dus dat is een omissie in dit rapport. Dat is mijn voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Fractie Gemeentebelangen, meneer Van Leeuwen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de eerste ronde is een beetje misgegaan bij mij, want ik had één vraag ter verduidelijking van de presentatie, maar ik heb nog wel een paar vragen voor de wethouder. En verder wat opmerkingen waarvan ik evenals de heer Lochtenberg hoop dat hij ze mee zal nemen en verwerken in het stuk. Allereerst over het stuk zelf. Ik heb het denk ik iets anders gelezen dan de heer Wildvank, want ik vind het een sterk stuk. En waarom sterk? Omdat er heel duidelijk, expliciet op bladzijde 2 keuze wordt gemaakt voor een combinatie van de scenario's. Er wordt niet gezegd we kiezen voor één scenario, nee, we kijken waar het mogelijk is om van twee walletjes te eten om zo een optimale ontwikkeling te borgen. En dat vindt onze fractie een sterk punt van het stuk. Dan zijn er wel nog wat opmerkingen. Allereerst even richting de fractie van de ChristenUnie. Wij hebben inderdaad afgesproken dat er 5 plekken zijn waar de vecht benaderd wordt. En als wij nou hier moeite willen doen voor behoud van onze weidevogels, dan moeten wij helemaal niet meer activiteiten in die uiterwaarden willen. Want dat is de plek waar de weidevogels zitten. En hoe meer rust, hoe beter. En ga je daar nu juist de toeristen naartoe leiden, dan zijn de weidevogels weg en hebben de toeristen ook minder reden om ze te komen bewonderen. Dus dat ben ik even volstrekt met u eens. Megastallen opmerking van de heer Wildvank. Terecht dat daar nog eens even goed naar gekeken moet worden. Hij noemt Alterra. Kijk ook even naar de Wageningen Universiteit, want die heeft op dit gebied ook diverse rapporten doen verschijnen. En wellicht dat beiden tot een oplossing kunnen bieden. Dan staan er een paar zaken in waarvan ik zeg, nou, hoe zit dat? Bijvoorbeeld, er staat niet-agrarische bedrijvigheid, die is niet overal opgenomen. Ik vind hem wel terug bijvoorbeeld op bladzijde 8, wat een ontwikkelingsmogelijkheid is. Maar ik vind hem bijvoorbeeld weer niet terug in het Hoornhorstergebied. Is dit... Ja, is dat een bewuste keuze, niet-agrarische bedrijvigheid, die in vrijkomende bebouwing, agrarische bebouwing de ene keer, de andere keer wordt die helemaal niet genoemd en een derde keer alleen in vrijkomend erfgoed. Daar heb ik een vraag van, is dat bewust per deelgebied anders? Ik ondersteun de heer Lochtenberg in het feit dat intensivering en schaalvergroting mogelijk negatief effect heeft. Ik ben dat niet met u eens. Dit wordt landelijk geregeld en zelfs door Brussel aangestuurd. Bovendien, als wij gaan kijken naar bladzijde... Waar is dat? Daar heeft u in 5 regels dat u zichzelf... Oh ja, bladzijde 11. Nee, dat is niet waar. Neem me niet kwalijk. Bladzijde 18, het kopje natuur. In 5 zinnen spreekt u zichzelf volkomen tegen in het rapport. Het gaat over hetzelfde onderwerp. Namelijk, er is overkoepelende regelgeving, wet en regelgeving op het gebied van mest en ammoniakuitstoot. Klaar, dus ik zou het gewoon helemaal schrappen. In ieder geval op bladzijde 18. Dan heeft u het op een gegeven moment over ontwikkelingen in de moderne landbouw, dat gaat dan op bladzijde 10, die hebben tot gevolg dat er meer lichtverstrooiing is en toename van geurhinder. Nou is het bij mijn weten zo dat alle varkenshouderijbedrijven inmiddels voorzien moeten worden van luchtwassers, et cetera. Dat er, dat is ook al eerder genoemd, enorm veel, echt enorm veel agrarische bedrijven op het punt staan om te stoppen. Het zij gedwongen omdat het financieel niet langer haalbaar is. Het zij dat er geen opvolger is. Dus ik heb daar enige twijfel bij deze uitspraak. Dan heb ik een vraag voor de wethouder waar ik wel graag een antwoord op heb. Dat is op bladzijde 11. Daar staat bij het 5e aandachtstreepje. We praten hier over Dalserveld, Oud-Leuzenenveld. Dat het Dalser en Oud-Leuzenenveld een zoekgebied is voor nieuwe functies op nieuwe locaties. Ik had graag daar even een wat meer duidelijkheid van wat wordt hier bedoeld. En kunt u misschien voorbeelden geven? Ik heb wel een vermoeden, maar ik hoor het graag van u. Ergens op een aantal plekken wordt gepleit om het overwinteringsgebied voor ganzen te behouden en mogelijk uit te breiden. Nou weet ik niet of de recente ontwikkelingen u ontgaan zijn, maar er mag 50% worden afgeschoten, want er zijn er veel te veel in Nederland. Als gevolg hiervan wordt vraatschade niet meer vergoed aan de boeren en ik denk dat die niet helemaal blij zullen zijn met deze ontwikkeling. Ik ook niet trouwens. Want stelt u eens voor, een paar duizend ganzen op uw land... En dan praten wij over mestuitstoot die negatieve gevolgen heeft. Nou, u wilt niet weten wat die beesten produceren op een dag. Het is al eerder genoemd, ik meen door de fractie van de ChristenUnie, ruimte voor de vecht. Ik denk dat het verstandig is dat op bladzijde 23 daar expliciet iets over wordt opgenomen. Dat die ontwikkeling van dat vechtdal, ja, daar heeft het duidelijk invloed op. Dus ik zou die relatie zou ik trekken als ik u was. Ik ben bijna aan het einde, voorzitter. Bladzijde 28, tot slot. Nog één opmerking hierna. Op bladzijde 28 staat bij het, ook het vijfde aandachtstreepje. Geen ruimte voor grootschalige ontwikkelingen. En ik lees geen ruimte voor verblijfsrecreatieterreinen. Daar zit camping Starrenbos in dat gebied. Dus ik zou het woordje nieuwe ervoor zetten. Want anders dan moeten we Starrenbos gaan uitkopen en saneren. Dat denk ik niet dat dat realistisch is. Bladzijde 35 tot slot. Daar gaat het over kleinschalige recreatie als neventak. Waarom wordt die alleen hier genoemd en in geen van de andere deelgebieden? Want ik weet in elk geval één deelgebied waar het sowieso ook plaatsvindt. En ik vind juist dat het een kans moet zijn voor alle agrarische ondernemingen. Ik weet inmiddels overigens, nou, ik naar de wethouder voor Martels kijk, twee deelgebieden. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Meneer Schoonhoven.
Dank u, voorzitter. Ja, de structuurvisie, wij hadden toch erg veel flashbacks naar de plattelandsvisie. Met wat kleine aanpassingen erbij. Wat wij wel hebben gemist is de energieparagraaf. Wij zien eigenlijk nergens ook maar enige tekens over zonnepanelen, biovergistingsinstallaties en dat soort dingen. Dat missen wij wel in deze visie. Wat wij wel vinden is dat de structuurvisie niet helemaal dichtgetimmerd moet worden. Er moet ruimte blijven voor nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent natuurlijk ook maatwerk, maar ook voor recreatie geldt dat maatwerk. Bedrijven moeten letterlijk en figuurlijk de ruimte houden om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Dat ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid daarbij randvoorwaarden zijn, is voor ons natuurlijk vanzelfsprekend. Even kijken. Ja, over dat vieze water werd ook al gepraat over CDA en gemeentebelangen. Die intensivering en schaalvergroting niet leidt tot een negatief effect op die waterkwaliteit. Dat geldt eigenlijk ook voor de ammoniakemissie. Daar zorgt ook de wet en regelgeving voor dat eigenlijk geen sprake kan zijn van significante negatieve effecten. Even kijken. En dan, oh ja, we hadden het net over een compacte structuurvisie. Ja, en ook gemeentebelangen had het al over die ganzen. Er is landelijk beleid, er is provinciaal beleid. Wij vragen ons af waarom dat ook nog eens in deze structuurvisie moet komen. Nou, een heleboel dingen zijn al door andere fracties behandeld. Wil ik nog wel even zeggen van, een heleboel fracties hadden natuurlijk een hele lange boodschappenlijst. Als dat allemaal veranderd wordt, is voor ons natuurlijk het overzicht ook weer weg. Graag zouden wij dat wel heel duidelijk, als er veranderingen in komen, graag willen zien. Tot zover.
Dank u wel. Alle fracties hebben hun wensenlijst en hun aanvullingen kenbaar gemaakt. Wethouder Goldsteen, wilt u daarop reageren? U hoeft niet uitputtend alles tot in detail te behandelen. Ik denk ook dat daar het tijdstip niet meer voor is. Maar het is wel een zaak dat u dus even een richtinggevende aangeeft hoe u met de opmerkingen denkt om te gaan.
Gelukkig, voorzitter, dat ik niet alles hoef te beantwoorden.
En ik denk dat, en dan wil ik even opmerken nog, dat meneer Schipper, als hij even aan de collegetafel gaat zitten, dan maakt u onderdeel uit van de groep, want u blijft daar nu een beetje eenzaam staan achter dat spreekgestoelte. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer.
Komt u nu mee?
Ja, als u dan doet u weer gewoon mee.
Ik denk dat het ook verder ingaan op opmerkingen die gemaakt zijn en vragen die gesteld zijn op dit moment niet aan de orde is. We hebben hier te maken met een concept, een structuurvisie die in de stijgers staat. Een richting die gekozen wordt en over die richting zijn een aantal opmerkingen gemaakt. Het college heeft daar nog geen oordeel over, want het hele stuk is nog niet in het college geweest. Als portefeuillehouder heb ik de klankbordgroep een paar keer gevolgd en probeer ik het hele proces te volgen. En wil ik ook vanavond kennis nemen van alle opmerkingen die gemaakt zijn. Ik heb meegeschreven, er is hier naast mij ook meegeschreven, het staat allemaal op de band. We zullen daar zeker onze winst mee doen. Er zijn een aantal zaken naar voren gebracht die volgens sprekers nadrukkelijk onjuist zijn. Nou, daar zal in ieder geval naar gekeken worden. Hier en door, daar klonk een politieke stellingnames door. Ik kan niet bij voorbaat garanderen dat we ook met elke wens rekening kunnen houden. Want dan zouden we het onmogelijke aan elkaar moeten knopen, is nu al mijn indruk. Maar dat wil niet zeggen dat we niet geluisterd hebben. We zullen de inbreng zullen we meenemen en ik ben blij met zoveel opmerkingen en zoveel reacties. We moeten in ieder geval nog een laag dieper. En dan komen we ook bij heikele kwesties als megastallen. Grootschalig, kleinschalig. En dan denk ik dat sommige discussies zich kunnen herhalen. Ruimte voor de vecht is gezegd. Energie is een opmerking over gemaakt. Dat is de laag dieper die in het vervolg van het proces ook meegenomen gaat worden. En dat kan des te beter dankzij uw opmerkingen en uw inbreng van vanavond. En daar wou ik het op dit moment eigenlijk bij laten.
Dat lijkt me helemaal niet zo'n hele rare gedachte. Als nu voelt iedereen dat er dus wat gedaan wordt met de inbreng van zijn fractie. Dus ik denk dat iedereen redelijk tevreden naar huis kan gaan. En dan u houdt nog wat in petto voor ons. En u kunt ons verrassen in hoeverre dus we allemaal aan ons trekken zijn gekomen. Dus...
Ik hoop dat die tevredenheid kan blijven. Ja,
ik ga het even aftasten bij de raadsfracties. Kunt u instemmen dat het college en de ambtelijke organisatie verder gaan om die verdiepingsslag aan te brengen? En dat ze dus de opmerkingen van jullie fracties gehoord hebben, dat ze die zullen meenemen in de vervolgprocedure? En dan komen we elkaar opnieuw weer tegen als die verdiepingsslag gemaakt is. En dan kunnen we kijken in hoeverre we bediend zijn door uw college. Zullen we zo afsluiten? Iedereen tevreden?
Voorzitter, misschien nog even dan een punt van de procesgang. Als we dan de volgende keer over nog een gedetailleerdere stuk spreken, moeten we misschien even nadenken over de wijze van behandeling.
Ja. Nee, maar daar ben ik het wel mee eens. Want we hebben nu weer op een vrij uitvoerige manier hebben we de scenario's weer gepresenteerd gekregen. Terwijl we dus ook allemaal in staat zijn om thuis ons huiswerk te maken. En dan moeten we even kijken van wat is dan de toegevoegde waarde van het hele proces van behandeling van dit agendapunt. Ik heb het gesnapt.
Nog één opmerking, voorzitter. Er is iemand zei iets, ik dacht dat het de heer Wildvang was, over een hoorzitting. Dat zit in de planning om een hoorzitting te beleggen voor de raad. Dat hoort bij het hele proces.
Had ik begrepen. Beste mensen, punt 8, sluiting. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u allemaal wel thuis en ik sluit de vergadering.